Dus het zijn maar peilingen, Tom Cochet. Het zijn niet zomaar peilingen voor Le Soir en La Libre Belgique, lijkt het.
Nee, want in Franstalig België is er echt een bitse strijd aan de gang over wie dat er nu eigenlijk die peilingen mag organiseren. Dat is altijd door La Libre Belgique gebeurd. En eigenlijk hebben die peilingen ook de beste naam, omdat ze in heel België worden uitgevoerd. En ook wel omdat ze, ja, ik geloof kwartaalgewijs worden georganiseerd, terwijl de peiling van de VRT in de standaard op een minder regulier tempo wordt georganiseerd. En enfin, ze wordt blijkbaar ook de methodologie, in zoverre dat je dat kan zeggen van de peilingen, dat ze goed is, zou de beste zijn. Dus daarom heeft ze een heel goede naam. En wat er nu blijkbaar speelt, is dat er ruzie is gekomen tussen La Libre Belgique en het bedrijf dat de peilingen doet. En Le Soir heeft de kans, blijkbaar schoon gezien, om die peiling binnen te halen. Hm. De vraag is natuurlijk, waarom worden peilingen vandaag georganiseerd? Hm. In belangrijke mate is dat gewoon omdat het een marketinginstrument is waarmee dat kranten zichzelf kunnen in de picture brengen. Ik geloof dat dat dingen... Ivan de Vadder was, hè. Ivan de Vadder, die een aantal, naar aanleiding van een stuk in de standaard over die peiling, een aantal opmerkelijke uitspraken heeft gedaan. Al dan niet bedoeld, maar waarin hij wel duidelijk maakt dat die peilingen inderdaad vooral een marketinginstrument zijn om in zijn geval dan VRT en de standaard in Vlaanderen, in Wallonië dan in de toekomst wellicht Le Soir op de kaart te zetten. Ook de nieuwe hoofdredacteur van Le Soir, als ik het mij goed herinner, bevestigt dat in dat stuk. En hij zegt van, ja, dat is voor ons een perfect instrument om onszelf op de kaart te zetten.
Een marketingmiddel.
Een marketingmiddel, ja.
Het is ook, zei de vader, een manier om nieuws te maken. En als ze naar... de berichtgeving rond de laatste peilingen gaan kijken, dan wordt dat bevestigd door dat nieuws dan.
Ja, je ziet dat die peilingen, zeker dan in die kranten die ze uitvoeren, daar wordt er altijd wel redelijk wat plaats voor voorzien, ook op de website en op de VRT, op de redactie.be wordt dat toch altijd zeer uitgebreid gebracht. Dus die kranten of de organisatoren van de peilingen brengen dat, maar ook andere kranten zien zich genoodzaakt om dat nieuws over te nemen. Hm. En dat is op zich wel heel relevant dat Ivan de Vadder toegeeft dat het een van de weinige instrumenten zijn om nog eens echt nieuws te zetten als medium. Ik vind dat zelf heel relevant omdat hij daar impliciet mee toegeeft dat ze dat met andere zaken nog nauwelijks doen. Dus met laten we zeggen de klassieke vierde machtfunctie, dus onderzoeksjournalistiek, belangrijke onthullingen. Enfin, eigenlijk zeg je van, daarmee slagen we daar niet meer in. Is dat omdat we dat niet meer doen? Of is dat omdat andere kranten dat niet meer overnemen? Dat is nog een open vraag. Maar het is in zekere zin veelzeggend dat je nieuws moet kopen als krant, letterlijk bij een enquêtebureau of als televisiezender, om er nog in te slagen om echt een nieuwsmoment te creëren. Ze worden ook natuurlijk gebruikt, de peilingen, om... ja, om dingen in beweging te krijgen. Dat is trouwens een van de andere dingen die de vader ook nog zegt. Dat het een van de enige manieren is om te wegen op politiek. Ik weet niet hoe dat hij precies uitdrukt. Ja, ook dat is veelzeggend, want dat is iets dat doorgaans gemeden wordt als stelling. Hè. Zeggen van die peilingen, dat is echt bedoeld om politiek invloed uit te oefenen. Dat is iets waar de kranten of media zich doorgaans van zeggen, nee, dat doen wij niet. Maar eigenlijk achter de schermen is dat natuurlijk iets waar dat plezant is om mee uit te kunnen pakken van wij hebben die minister ten val gebracht of we hebben, en die peilingen zijn daar ook heel duidelijk een instrument in.
Is dat dan alleen maar omdat de vader en de sturtewagen bij wordt van de standaard? Zijn het dan mensen met slechte bedoelingen of spelen zij gewoon mee in het speltje dat van alle kranten is?
Goh, ik denk niet dat dat mensen met slechte bedoelingen zijn. Ik denk dat dat gewoon het huidige medialandschap is, waar dat het als een regulier medium heel moeilijk is om niet mee te gaan in heel het commerciële denken, want ja. Er moeten lezers zijn en er moeten cijfers en kijkcijfers en leescijfers gehaald worden. Ja.
Ergens is het dan toch ook niet verrassend dat die peiling een marketinginstrument is?
Nee, het sluit perfect aan bij hoe dat de zaken vandaag lopen, maar dat wil niet zeggen dat het daarom goed is.
Ja, wat is er dan net mis mee?
Ik vind het op zich vanuit een democratisch oogpunt dat je de vragen kan stellen bij het feit dat peilingen zo bepalend zijn. Hè? Want iedereen, academici, bekritiseren de methodologie ervan. Ze zeggen van ja, eigenlijk wat er daaruit komt, of dat dat echt de realiteit benadert, dat is toch niet helemaal zo zeker. En toch, net door het feit dat media er zo'n megafoon op zetten en doordat iedereen het opneemt, beginnen ze wel echt als een politiek instrument te spelen. Het voorbeeld van de N-VA is denk ik een heel goed voorbeeld. Het Valentijnsakkoord, dat CD&V en N-VA in 2004, geloof ik, gesloten hebben, dat is puur omdat er in een peiling de N-VA onder de kiesdrempel is gegaan. En vooraf waren er ook gesprekken tussen CD&V en N-VA, maar die waren altijd afgesprongen of die leidden tot niks. Maar na die peiling heeft Bart De Wever die peiling expliciet gebruikt op een congres om zijn congres mee te krijgen. Dus ja, dat wil toch wel zeggen dat zo'n peiling een heel belangrijke impact heeft. Want zonder die peiling was er wellicht geen kartel CD&V en N-VA gekomen. Was Le Terme niet eerste minister geworden. Enfin, ik denk dat heel veel van wat we vandaag zien in het communautaire gakentak, dat op zijn minst mee geïnduceerd is door een peiling. En als je dan weet dat zo'n peiling eigenlijk op weinig echt gebouwd is, dan is dat vanuit democratisch oogpunt toch wel...
Wordt er niet geprobeerd om een representatieve steekproef te...
Oh ja, dat wordt wel geprobeerd, hè, maar ik denk als je daar politicologen en zo over ondervraagt, die gaan je allemaal zeggen, of statistici, dat eigenlijk echt helemaal niet zo'n geweldige... relevante gegevens zijn. Dat je het in het allerbeste geval als een soort barometer zou kunnen gebruiken,
ja.
Maar niet om te zeggen van hoe dat ze nu gebruikt worden. Maar dat is natuurlijk ook voor een stuk...
Want het wordt er altijd wel, en ze worden toch altijd ook wel gerelativeerd in het artikel zelf? Of niet?
Ja, wel, maar voor de vorm worden ze gerelativeerd. Elke politicus die natuurlijk, het zijn maar peilingen, maar, hè, komt er dan achter. En natuurlijk... Het is ook gewoon heel belangrijk als een krant als De Standaard, vaak is dat dan in het weekend, twee pagina's wijd aan de peilingen, dat heeft zijn impact. Hè.
Maar is er een bepaalde periode voor de verkiezing dat er geen peilingen meer gepubliceerd mogen worden? Vrees ik
mij. Oh, dat weer juist zit, er is inderdaad, ik weet ook niet de finesses daarvan eerlijk gezegd, maar er is een periode inderdaad waar dat niet meer mag gepeild worden. Vroeger bestond dat al sinds, ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat vandaag... Dat is natuurlijk, allee, heel kort bij de verkiezingen is die impact nog relevanter, ja, zou je kunnen zeggen.
Dat mensen dan misschien gaan denken van, oei, groen is net onder de kiesdrempel, ik ga daarop stemmen om die
te Maar het voorbeeld van het Valentijnsakkoord geeft aan dat het ook door het jaar kan. Dus het is niet alleen maar...
Dat is misschien een uitzondering, dat Valentijnsakkoord.
Ja, maar... Ja, anderzijds, als je nu ziet, tijdens de onderhandelingen en peilingen, ik ben er 100% zeker dat die mee die onderhandelingen hebben bepaald, de posities die die partijen innemen, van kunnen we nog wel harder op tafel slaan, of de N-VA die zich terugtrekt en daar al dan niet door beloond wordt in de peilingen en zo.
Op zich zou dat niet slecht zijn, als die peilingen tenminste representatief genoeg zijn.
Ja, maar ook daar kun je toch wel vragen bij stellen, omdat je... In België zijn er sowieso al vrij veel verkiezingen en is het electorale heel bepalend in het al dan niet sluiten van akkoorden. Als je onder druk van peilingen constant in een soort electoraal klimaat zit, dan is de vraag die dat er nu is om toch wat staatsmanschap en echt belangrijke knopen doorzaken, dat wordt alleen maar moeilijker daardoor.
Peilingen kunnen natuurlijk ook gezien worden als een soort van... dienstbetoon van de journalisten aan de politieke wereld dan, bijvoorbeeld. Dat zij dan gratis tendensen opzetten die dan ten voordeel of ten nadeel kunnen uitkomen van de politieke wereld. Of vergis ik
me? Ja, politieke partijen peilen zelf ook, hè, maar dat is dan vaak in het geheim. Hè, of die laten, als het hun goed uitkomt, de resultaten lekken. Ik weet niet of dat politieke partijen daar zo heel blij mee zijn met die peilingen, eerlijk gezegd. Op sommige momenten wel en op andere niet.
Het kan ook heel veel bewegingen verklaren natuurlijk in het politieke landschap. Als ik maar zie naar de houding van het Vlaams Belang de laatste tijd, dat zij agressiever dan ooit proberen uit te pakken met de ene studie naar de andere, dan is dat niet toevallig omdat ze opeens onder de 10% gaan bijvoorbeeld.
Nee, ik denk dat zeker in die partij, daar voelen ze heel sterk de groei van N-VA. En ze proberen nu echt met alle mogelijke middelen te roepen en te schrijven dat ze nog bestaan. Ja. En die peilingen versterken dat beeld al sinds. Dat ze dat zullen moeten doen om nog gehoord te worden. De vraag is of dat succesvol is, maar dat is eigenlijk een andere discussie.
Wat ook natuurlijk opvallend is dat het altijd dezelfde partijen zijn die terugkomen in de peilingen. En ik heb deze gaan opzoeken, maar sinds Rossum, toevallig 20 jaar geleden, is er geen enkele nieuwe partij in het federaal parlement gekomen, bijvoorbeeld. Hangt dat dan
in de dat heeft ook met de kiesdrempel te maken, hè?
Ja.
In belangrijke mate. Ik denk dat Lijst de Dekker heeft... wanneer zijn die van nu? 2007, geloof ik. Ja. Die zijn natuurlijk wel nog erin geraakt. Maar ik herinner me niet meer heel precies dat de peilingen toen voor Lijst de Dekker waren. Maar er werd wel gezegd van, ja, die gaan relatief goed scoren, maar over de drempel, dat was toch...
Ja, op een bepaald moment werd gezegd dat zij 20% konden halen bij Vlaamse verkiezingen, maar uiteindelijk werd het 10%, wat uiteindelijk wel een stijging was voor Lijst de Dekker, maar het was een verkiezingsstijging.
Maar iedereen was verbaasd van die 10%.
Ja, dat het kan zijn die 20% dat over hun potentieel ging, dat niet de peiling was hoe dat ze
goed. Want de Dekker zei toen nog van, ik had getekend voor één zetel en nu heb ik er zoveel.
Ja, maar fijn, het geeft maar aan dat die peilingen er soms, er zijn nog voorbeelden van peilingen waar ze echt compleet naast zitten, hè. Er zijn er ook waar dat relatief in de buurt komt, maar...
En die voorkeurspeilingen, bepalen die dan bijvoorbeeld wie dat er veel op tv mag komen en wie dat er weinig op tv mag komen?
Ik denk dat de politici die dan de hoogst scoren in de top 10 van... Ja. Maar ook daar, dat is een soort self-fulfilling prophecy, want het is volgens mij ook een reden waarom dat altijd dezelfde mensen in de picture blijven. Je komt in de picture en vervolgens wordt daarvoor beloond in de peilingen. En dan zal uw partij natuurlijk blijven zeggen, maar jij bent onze man of onze vrouw. Dus ja.
Want peilingen kunnen ook niet zomaar afgeschaft worden.
Nee, ongetwijfeld niet. Ja. Daar maak ik mij weinig illusies over. Maar ik vind wel dat eigenlijk, als kranten, ik begrijp dat ze het doen, maar ik vind dat ze er toch wat meer omkadering bij zouden mogen geven. Op zijn minste discussie over zin en onzin en... Dat vind ik vanuit demografisch oogpunt wel, omdat ze daar voor een deel hun taak onvoldoende ter harte nemen.
Natuurlijk wordt er wel genuanceerd, maar hetgeen waar de mensen uit naar kijken zijn die balkjes met die kleurtjes. Hè? En ja.
Ja, zo werkt het inderdaad en dat weet de kranten natuurlijk ook. Hè.
Het ook opvalt als de standaard uitpikt met twee bladzijden over de peilingen, dan dat de peilingsresultaten, zou ik het maar noemen, van Brussel en Wallonië altijd in een heel klein kadertje worden gezet. Alsof dat niemand interesseert.
Maar ik denk dat zij zelfs niet peilen in Wallonië.
Samen met een nieuwe Belgiek dan hiervoor. Die peilen toch samen en dan halen ze de resultaten eruit die zij willen, dacht ik.
Ah, dat zou kunnen dat ze op dat vlak samenwerken. Want mij staat voor dat de VRT een standaard enkel en alleen in Vlaanderen peilt. En dat ze zelfs niet naar de Vlamingen in Brussel peilen, omdat dat te veel werk is voor een te kleine groep. Dus dat ook echt letterlijk wordt in de weegschaal in balans wordt gelegd. Ja.
Wat kan een oplossing zijn ervoor? Welke beweging moet er binnen de journalistieke wereld op gang komen, denkt u?
Goh, ik denk dat daar weinig kruid tegen gewassen is, eerlijk gezegd. Ik denk wel dat er een publiek is... Maar ik denk dat dat een niche publiek is die graag wel weet hoe dat het terecht aan toe gaat en die niet te vangen is voor dat soort zaken. Maar ik maak me er weinig illusies over dat de grote massa is. Dus ik denk ook niet dat de massamedia, of de reguliere media, waar dat ik dan ook de kwaliteitskrant aan toe reken, dat die... Ja, ik denk dat de commerciële druk daar te groot is om het niet te doen. Als ze het niet doen, dan zal het zijn omdat het te duur is. Dus dat is echt een afweging tussen wat bereiken we daarmee en hoeveel kost het ons. Zelf ben ik er voorstander van om dat geld dan te investeren in onderzoeksjournalistiek in plaats van in peilingen, maar zo. Daar zullen minder lezers voor zijn, zeker.
Ik zie eigenlijk een fundamenteel verschil met het buitenland. Ik zag een heel mooie reactie onder jullie artikel van iemand die zei als Obama in een peiling wordt afgestraft, dan interesseert dat die man niet zoveel.
Ah, wel, wat dat wel waar is, en dat staat geloof ik ook in een stuk in de standaard, dat is dat in het buitenland zijn er vaak nog veel meer peilingen. Hm. Waardoor dat ze... Ja, waardoor dat de waarde van de grote peiling relatief wordt. Hè? Dus een soort inflatie aan peilingen, waardoor dat de impact minder begint te spelen. Dus misschien is dat nog wel de toekomst. Dat er nog meer gepeild wordt, zodat de peiling van La Libre of Le Soir en die van de VRT de standaard minder relevant wordt. Misschien moeten wij als dat daar ook eens mee doen.
Ook eens peilingen. Oké. Het zijn dus niet zomaar peilingen dan.
Nee. Een titel boven het stuk bij ons dat wat ironisch gekozen was. En vooral ook het antwoord van politici begint er altijd mee. Het zijn maar peilingen, maar. En het deeltje dat na maar komt, is eigenlijk veel langer als het zijn maar peilingen.
Oké, bedankt Tom Cauchet.
Graag gedaan.
Voilà, tot zover Tom Cauchet van Apache over... zin en onzin en opportunisme van peilingen. Jullie hadden daar nog iets aan toe te voegen?
Ja, ik heb...
Kort, want we zijn over tijd aan.
Ja, kort. Ik heb aan een student die afgestudeerd is in politicologie gevraagd om een paar opmerkingen te geven, want hij had zich zo meer bezig met politiek onderzoek. En hij zei van de representativiteit en de grootte van de steekproef is wel voldoende om accuraat uitspraken te doen aan de hand van een grote opiniepeiling, zoals dus in de Standaard of Le Soir. Maar natuurlijk, bijvoorbeeld de Gazet van Antwerpen heeft onlangs gepeild naar de voorkeur van burgemeester. En dat was op basis van een steekproef van 1000 man. Dat is een ander verhaal, maar dus de grote opiniepeilingen zijn op zich statistisch gezien wel in orde. Het nadeel is natuurlijk dat de momentname is en dat mensen een keuze doen op basis van minder informatie dan dat ze hebben wanneer dat ze gaan stemmen, omdat er dan geen verkiezingscampagnes enzovoort aan vooraf gegaan zijn. Hij had ook bedenkingen bij... de invloed van peilingen tussen verkiezingen door. Bijvoorbeeld dat Valentijnsakkoord. Hij zegt, voor de N-VA kan die slechte peiling wel een stimulans geweest zijn om samen met de CD&V te gaan werken. Maar voor de CD&V is dat nog altijd geen reden om ineens wel te staan springen voor dat akkoord, terwijl dat ze dat daarvoor niet deden. Ook de stelling dat de regeringsonderhandelingen zouden beïnvloed worden door peilingen lijkt hem overdreven, omdat hij zegt van ja, het communitair akkoord dat er uiteindelijk gekomen is, weerspiegelt toch niet echt het programma van de N-VA.
Dat is niet helemaal waar. Niet het programma, maar wel het voorstel van de Wever. Is dat er grotendeels in?
Ja,
plus als je nu merkt de houding bijvoorbeeld, je had natuurlijk twee meningen, hè, maar als je de houding merkt van VLD, ja, die worden toch gestuurd, moest er daar geen... geen N-VA zijn die met de helft van hun stemmen weggelopen is, denk ik dat ze veel minder zouden een boel verkloot hebben vorige week. Ja.
Maar ook als we het dan bij bijvoorbeeld Frans Zalige kant kan zien, dan merken we wel dat er op een bepaald moment wel een wedstrijdje was van om ter Frans Zaligs, om ter Frans, zeg maar zeggen. En dat net was gebeurd in een periode die net na een peiling kwam, natuurlijk.
Mm-hmm. Ja, ik zeg niet dat ze totaal geen impact hebben.
Nee.
Allee. En nog één opmerking. Het is niet zozeer... het is misschien ook de peilingen, maar ook andere factoren, zoals bijvoorbeeld de internationale context, de crisis in Europa, de druk vanuit de Europese Unie, die gaat pushen om besparingen door te voeren. Mm-hmm. Misschien eerder dat dan resultaten van peilingen. Of... Het is te simpel om meteen een causaal verband te leggen.
Op het eerste over... Ik ga heel kort zijn.
Ik moet ook nog iets zeggen over boycottacties.
Oké.
Ga maar nog.
Heel kort over het feit dat ze wel accuraat zijn. Als je bijvoorbeeld gaat zien naar de peilingen die georganiseerd zijn in aanloop naar de vorige verkiezingen, aan Nederlandstalige en Franstalige kant, dan was bijvoorbeeld aan Franstalige kant de Partij Populair niet opgenomen in de peilingen. En aan Vlaamse kant de PvdA Plus bijvoorbeeld niet opgenomen. Okay, terwijl dat bijvoorbeeld bij Vlaamse verkiezingen de PvdA Plus wel meer heeft gehad dan de SLP percentueel bekeken, terwijl het SLP er wel bij zat.
Ja,
en aan Franstalige kant...
We moeten hier gaan afsluiten, maar ik denk dat die nog allemaal zo binnen de foutenmarge, de stemmen die ze kregen binnen de foutenmarge van de peiling liggen. Dus
welke partijen al dan niet worden opgenomen, dat heeft er eigenlijk niet veel mee te maken.
Nee, maar het is natuurlijk wel, daardoor komen ze wel minder in de aandacht en dat op zich heeft al een invloed op hun uitslag waarschijnlijk.
De Partij Populaire heeft nog een zetel gehaald, denk ik. Ah, ja, in Charleroi.